We gaan over een boek praten. Reinebo, leg dat neer. Sorry. Je zit nog te bladeren.
Het is ook een dik boek.
Ja, als je het nu niet kent, dan wel.
1160 pagina's, twee delen. Heel mooi uitgegeven trouwens.
Heel fors uitgegeven.
Untergang des Abendlandes. Ik zeg dat graag in het Duits.
Ja, maar het is wel in het Nederlands. Ja.
De ondergang van het avondland. Van Oswald Spengler.
Tot mijn verbazing de eerste keer dat dat in het Nederlands werd vertaald.
Integraal in het Nederlands werd vertaald. Ja.
Ik dacht dat dat al lang gebeurd was, maar blijkbaar niet. Blijkbaar heeft de uitgeverij Boom, dus een primeur, door dit boek dus nu voortreffelijk, vind ik, voor zover ik het kan nagaan, te vertalen in het Nederlands.
Want het origineel dateert van?
Wel, het is in twee delen uitgegeven. Het eerste deel in 1918. En dan is het tweede deel, waarbij het eerste deel nog eens herwerkt is geworden, uitgegeven in 1922. Dus wij schrijven tijdens nog, helemaal in het staartje van de Eerste Wereldoorlog en in de periode erna. En dat is dat tekent het boek ook, maar dat, ik denk dat Oswald Spengler de auteur van de laatste zou zijn om dat te erkennen.
Ja, het is de ondergang van het avondland is een begrip geworden, hè?
Ja, ja, en dat is een beetje zowel de ondergang van het avondland, maar ook het avondland. Ik weet niet of veel mensen dat eigenlijk nog gebruiken. Ik ken vandaag maar één organisatie die het gebruikt, dat is Pegida. Die zeer rechtse organisatie die overal gaat.
Anti-migratie, ja. Club.
De A staat voor avondland.
Pegida.
Ja, want ze zijn tegen de islamisering van het avondland. Dat is waar zij tegen zijn. En dus is een heel programma. En ik zat me dat af te vragen, want ik heb niet in het boek een verklaring gevonden waarom hij het avondland gebruikt. Want dat is een begrip dat een beetje een marginaal bestaan heeft geleid. Althans, men heeft er altijd andere woorden voor gebruikt. Hè. Maar het begint er wel mee, als je het woord avondland gebruikt, dan betekent dat je ongeveer in het Midden-Oosten staat. En dan kijk je richting Westen, dat is daar waar de zon ondergaat. Dus daar is de zon 's avonds, het avondland. En als je naar de andere kant kijkt, het oosten, daar gaat de zon op. Ja. Het land van de reizende zon is Japan.
Maar dus zou het avondland, denk ik, dan het Westen zijn, waar wij wonen? En waar de cultuur ten onder gaat?
Ja, dat is, het is een beetje onduidelijk wat het, laat ons zeggen, in zijn historische vorm. En dat dateert toch al van 15e, 16e eeuw dat dat wordt gebruikt. Je zou kunnen zeggen van zodra er contact is met het oosten, dat men dan die idee heeft, er is ook nog een westen en dat is al het avondland. Er hangt altijd iets mee samen, namelijk er valt iets te verdedigen. En aanvankelijk was dat tegen de scheiding van het christendom, tegen Constantinopel, de orthodoxie in het christendom, dat was iets waar men zich wilde van distancieren. Het avondland was christelijk Rooms. En natuurlijk, dat heeft dan gaandeweg andere betekenissen gekregen, maar altijd wel een negatieve betekenis. Althans, men wilde zich in het verweer stellen met die term avondland. En grosso modo kan je stellen, dat is het Westen, maar ook een combinatie van christelijke en klassieke Grieks-Romeinse beginselen, waarden.
En het is geen geografisch begrip.
Het is eigenlijk geen precies geografisch begrip. Het zit ergens in West-Europa, maar eigenlijk niet iedereen hoort daarin thuis, volgens de mensen. En zo de laatste die het bedachten of die het gebruikten, dat waren zo mensen, ik weet niet of de naam nog iets zegt, als Otto van Habsburg, is iemand van die rechtse christendemocraten in Duitsland, die nog zeer lang in het Europees Parlement heeft gezeten. Zo dit soort mensen, Leo Tindemans, was er misschien ook wel een beetje gevoelig voor die term avondland, omdat het een duidelijk christelijke connotatie heeft.
Ja, het is ook dat woord, hè, avondland. Ja. De teloorgang zit er al in verscholen, eigenlijk.
En eigenlijk, ik heb het zitten zoeken, ik ken het alleen in het Nederlands en het Duits, avondland, maar voor het in het Engels bestaat dat niet, dus the West. The Decline of the West.
Wat een beetje, er staat geen Evening Land of zo.
Nee, dat ging een beetje ordinair eigenlijk, zo het Westen. En je hebt wel natuurlijk wel iets, laten we zeggen, iets meer gesofisticeerde benamingen. Dus zo, de Orient is het Oosten en dan het Occidentale is dan het Westen.
Ja, maar dat is een heel andere sfeer, hè? Als maar je dat zo is, benoemd.
Ja, dat wordt al een beetje ingewikkeld. Orient niet, hè. Dat is Orientalisme, daar staat een heel mooi boek over.
Wacht, nu zijn we al 5 minuten over één woord uit de titel bezig.
Er zijn
en we zijn er nog niet helemaal. miljoenen
worden.
Ja, voilà. 1160 pagina's was het.
Maar bovendien,
maar
denk ik,
het is wel betekenisvol, want iedereen heeft daar een idee over, ja, over wat dat zou kunnen betekenen, maar eigenlijk niemand heeft het boek gelezen, hè?
Nee, ik denk het niet.
Enfin, in de tijd was het wel een bestseller.
Het was een bestseller. Je kan natuurlijk afvragen of iedereen die het kocht wel het gelezen heeft, maar het was wel zo, er zijn heel snel verkorte uitgaven, samenvattingen en dat soort dingen, commentaren erbij verschenen, die, laat ons zeggen, ook wel een beetje verborgen hebben dat het boek eigenlijk op bepaalde momenten vrij chaotisch is en onleesbaar. Je moet er ten eerste veel tijd voor hebben om het te lezen, en ten tweede ook wel, en dat heeft mij wel gehinderd, een soort ingesteldheid, een bepaalde vertrouwdheid met die Duitse filosofische, en voornamelijk dan idealistische versie van die Duitse filosofie, om mee te kunnen.
Allee, het is een taaie brok.
Het is een taaie brok. Ze is gelukkig goed vertaald, maar het zit vol concepten waarvan het eerste al avondland is, waar je toch even moet bij nadenken. Of althans je afvraagt, waarover hebben we het nu eigenlijk? En vaak had ik dit gevoel zo, wat zegt die man hier nu? Het klinkt goed, maar het lijkt mij wartaal te zijn.
Ah, het doet mij plezier dat je dat zegt.
Heb je het gelezen?
Nee, ik ben heel efficiënt geweest deze week. Ik heb het niet gelezen. Zeer tegen mijn principes. Ik ben beginnen met rond te lezen, met artikels, ja, van allerlei slimme mensen en filosofen en zo over dat boek. En dat is wat inderdaad heel veel mensen zeiden. Van, ja, die Spengler die zegt wel van alles. En het klinkt wel goed, maar dit is niet waar. Of dat is niet onderbouwd. Het lijkt geschiedenis te zijn. Het gaat over de wereldgeschiedenis en de opkomst en ondergang van allerhande culturen. Maar wat hij daar zegt, dat heeft hij eigenlijk, als ik het oneerbiedig moet zeggen, uit zijn duim gezogen.
Wel, het is zo dat het niet eens een wereldgeschiedenis is. Dus het is een theorie van de wereldgeschiedenis. Hij heeft met een zekere consistentie een bepaald model bedacht voor hoe de geschiedenis haar beslag krijgt. En dat heeft hij uitgelegd, want dat heeft waarschijnlijk ook te maken met die tijd. Hij is dus een kind van de late 19e eeuw, een autodidact ook, grotendeels. Hij heeft al van alles bij elkaar gestudeerd, zowel filosofie als wiskunde, zowel exacte als menswetenschappen. En dat past een beetje in dat positivisme van die 19e eeuw, die je dan op een heel andere manier had voort in Frankrijk of in België. Dat is, we moeten iets groots en ongrijpbaar in een systeem kunnen stoppen, waarvan we dan de wetten of zo kunnen kennen, zodat het ook voorspelbaar wordt. Dat, ja, maakt ons leven wat comfortabeler als we kunnen voorspellen hoe dat helemaal zijn beslag gaat krijgen. En bij hem gaat het nog veel verder, omdat hij een heel breed wereldsysteem bedenkt, dat geen wetten heeft, maar een vorm. Hij heeft het over de morfologie van de geschiedenis. En die komt er.
Kijk, dat is al zoiets, hè? Dat klinkt goed, maar wat betekent
dat? Ja. Ja, precies. En een bepaalde ontwikkelingsstadium waarin culturen en beschavingen zich bevinden. Andermaal is er verschil bij hem tussen cultuur en beschaving. Cultuur leeft, beschaving is dood, om het kort samen te vatten. Ja. En vergelijkt hij allerlei culturen. En dat is vaak nogal met de pet naar gegooid. Ja,
maar
of in
komt
zeer
het niet
op
neer
termen
dat alle culturen vroeg of laat ten onder gaan? Voilà. En dat is wat onze cultuur
dit
op te wachten staat.
Dit is het stadium waarin de westerse cultuur zich bevindt. Of althans, zich bevond toen hij het boek schreef.
We zijn op de terugweg.
Vandaar de ondergang van het avondland. Wat een beetje gek is eigenlijk, want je wil een grote theorie bedenken en je ligt daar één deeltje uit, namelijk dat waar jij je toevallig in bevindt. Want dat is wat je eigenlijk zegt. We toevallig, terwijl ik dit schrijf, zitten wij in een cultuur die aan haar ondergang bezig is. En wat hij bedoelt, dat is tamelijk willekeurig. Er staan allerlei tabellen, die was ik daarnet aan het zoeken, meneer Spijber.
En je wou nog wat cijfers voor.
Toen u mij gebood om het boek neer te leggen, dat het examen zou beginnen. Er staan tabellen in. Ik wou gewoon de juiste omschrijving vinden. Maar waar het op neerkomt, is dat wat het Westen betreft, sinds de Franse Revolutie, grosso modo, is het dus de neergang begonnen. Die duurt tot het jaar 2000. Dus we hebben dat net achter de rug.
Achter de rug.
En dan komt nog een vreselijker tijdvak. Dat gaat ook ongeveer 2 jaar duren, althans tot het jaar 2200. Dat is waarin het Caesarisme het zal halen. En dat betekent eigenlijk een soort werelddictatuur. Althans een dictatuur die door de dan belangrijkste macht van het Westen zal worden uitgeoefend.
Ja, Facebook en Google.
Facebook, ja.
Hij denkt dat het Duitsland is. Ja. Aber es ist ja Google und Gesichtsbuch.
Ja. Maar het rare is dus, hij beweert dat nu allemaal wel, en dat heeft hij beweerd, hè, begin van de 20e eeuw enzovoort. dat dat boek vandaag terug wordt uitgegeven.
Ja.
Als de meeste mensen die dat gelezen hebben en erover nagedacht zeggen van, ja, oké,
ja,
de theorie als een ander.
Ja,
daarom zit hij hier ook, hè? Omdat er veel op te doen is.
Ook, dit is een heel degelijk uitgeverij, Boom, die is zo'n reeks in Boom Klassiek. En wat mij toch wel stoorde was ten eerste dat de uitgeverij niet uitlegt waarom ze dat boek uitbrengt. Want dit kost veel geld, hè, zo'n ding. Kost €89 overigens. Maar er staat dus een aanbeveling in van onder andere Ad Verbrugge, die zegt: het beslissende boek voor de 21ste eeuw. Een boek dat nu al dus een eeuw oud is. En dat is een soort blurb, een soort clickbait voor gevorderden. Dus je moet dat lezen, omdat het nu een beslissend boek is. Ik begrijp niet dat iemand dat kan zeggen, maar het is wel zo dat de ideeën die daarachter zitten en ook de politieke implicaties daarvan vandaag toch wel weer resoneren in de politiek, met name in Nederland, waar die idee bestaat: ons land is naar de kloten aan het gaan. Wij herkennen dit als de ondergang van het avondland. En we moeten daar weer grote, solide ideeën tegenover zetten.
Er is cultuurpessimisme deze dagen.
Ja. Moeten we, voor we beginnen over hoe het resoneert in onze tijd, ook niet even vertellen dat, dat Spengler een inspiratiebron is geweest voor Hitler?
Ja. Ja, het is te zeggen dat...
Heb je geweest gezegd? Zou geweest zijn.
Zou geweest zijn.
Maken.
Er was wel een verschil in die zin dat Spengler vanuit zijn achtergrond en zijn intenties wel iemand was die behoorde tot, laten we zeggen, de Pruisische traditie, wat ons daar een plaats wilde in hebben en pleitte voor die aristocratische, conservatieve geest die nog het meest bij de Pruisische adel terug te vinden was. Terwijl die nazi's waren natuurlijk maar plebeiers, vechtjassen, die geen verstand hadden van cultuur. Was ook geen antisemiet. Had wel heel gefixeerde ideeën over rassen, maar de Joden moesten voor hem niet vermoord worden.
Wacht, hij is ook verguisd door de nazi's.
Op het einde, inderdaad. Ja, omdat
maar waar komt dan dat idee vandaan? Dat hij de intellectuele weg bereidde van het nazisme?
Hij was een... hij speelde een rol in een klimaat dat ook de nazi's heeft voortgebracht. Dat te maken had onder andere met het feit dat individualisme heel slecht werd bevonden, dat democratie als een foute boel werd. Heel de boeken zijn tirade tegen de democratie. En waarbij de idee is dat je moet richten naar jouw eigen cultuur, naar jouw eigenheid, en dat je dan op die manier in dit geval Duitsland nog een beetje kunt redden. En dat kwam natuurlijk minder voor in het denken van de nazi's, hoewel je zou kunnen stellen dat zo mensen als Hitler, maar ook Mussolini, zich gericht hebben naar die übermensch-achtige figuur die Caesar zou moeten worden, die in het jaar 2000 aan de macht moet komen en nog 200 jaar, geen 3000 jaar zoals Hitler, maar de macht zou grijpen. Dus dat was wel een aantrekkelijke gedachte. En wat Hitler en Spengler zeker gemeen hadden, was de strijd tegen de Republiek van Weimar. Dat onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog, Duitsland helemaal in puin, keizersrijk afgeschaft, wilde men een democratie terug opbouwen. Een gewone, ordinaire, burgerlijke democratie die volledig werd gesaboteerd door rechtsconservatieven, door fascisten, maar ook werd ondermijnd door figuren als Spengler, die dit een aberratie vonden en heel, heel foute boel vonden.
Omdat men het idee van politiek hakketak en pogingen tot compromissen vinden eigenlijk maar één groot rommeltje vond?
Om te beginnen dat het ook allemaal corrupt was, want stelt democratie gelijk aan geld. Wat in de Verenigde Staten wel zo is natuurlijk.
Maar dat valt wel iets voor te zeggen.
Maar vooral omdat hij vond dat een democratie niet geschikt is om die grootse ideeën uit te dragen. Want ja, je weet hoe mensen zijn natuurlijk. Ze veranderen om de haverklap van ideeën. Vandaar dat de algoritmes van Google het zo lastig hebben. En het zit in de context van een soort denken dat je veel had in het interbellum. Wat eigenlijk gaat over de crisis van democratie. Ze komt dan pas eigenlijk tot leven. En veel mensen hebben daar moeite mee. Ortega y Gasset, die dat boek maakt, Opstand der Horden.
Spaanse filosoof.
De massa wordt Opstand der Horden genoemd. Je hebt dan ook nog Julien Benda, die La Trahison des Clercs, omdat intellectuelen het ook allemaal laten afweten. En men heeft een groot wantrouwen tegen de democratie, zowel links als rechts.
En er staat een roep voor orde en een sterke leider, zeg maar.
En in die context past ook Spengler, want hij zegt van, kijk, ik voorspel dat het zo zal gebeuren. Want dat is waar hij zich op beroemt, hè, dat hij de geschiedenis voorspelt en zal vertellen, het zal zo gebeuren. Dat houdt natuurlijk ook in dat hij moet zeggen, ja,
Sorry, het avondland gaat wel ten onder. Maar
en dat is het punt waarop de nazi's dan weer niet akkoord waren.
Dat hebben zij niet graag natuurlijk. En vandaar ook die ambitie van zo'n Hitler, die geen groot filosoof was, althans zich niet veel met dit soort filosofie bezighield, om te stellen dat een übermensch, dus een Nietzscheaanse gedachte, die je ook heel duidelijk bij Spengler zelf terugvindt. Hij zegt dat trouwens herhaaldelijk, dat Nietzsche en Goethe zijn grote inspiratiebronnen zijn. Maar dat zo iemand zich, laat ons zeggen, op die chaos die in de ondergang zich zal ontwikkelen, nog zou kunnen ontwikkelen, om dan Duitsland tot de grootmacht te worden vanaf 2000 tot 2200.
Ja. Als je zo'n boek vandaag terug op de mensen loslaat, is dat een goed idee? Zou voor hetzelfde geld foute mensen terug op foute ideeën kunnen brengen, niet?
Ja.
Hoort er een soort waarschuwing bij?
Ik vind dat wanneer je zo'n ding onderneemt, voor het eerst in 100 jaar, voor het eerst hoe dan ook, een boek laten verschijnen dat nog nooit eerder in het Nederlands is verschenen, van deze omvang, met deze investering, met deze reputatie, vind ik dat je als uitgever moet uitleggen waarom je dat doet. We zitten hier in een toevallig in een soort bibliotheek, hier staan wat verzamelde werkjes, heb ik gezien. Zelfs El Schot, een nieuwe uitgave, overal staat daar een inleiding of een nawoord bij waarin je zegt waarom je dat doet. Dit boek wordt alleen met blurb op de markt gebracht. Blurb
met reclameslogans.
Reclameslogans, onder andere van iemand die dan zegt dat dit een essentieel boek is voor de 21ste eeuw.
Ja, waar, pas op, dat is niet helemaal eerlijk. De uitgever heeft ook een website opgezet.
Ja.
Leespengler.nl, als je het boek gekocht hebt en je de juiste inlogcode hebt, precies, allerlei filosofen, de Joris Luijendijken van deze wereld.
Ik wil graag mijn inlogcode voorlezen, maar
maar draai het verdienmodel nog eens de nek om.
Dat is toch ook een reden?
Ja. Sorry?
Het is ook 100 jaar oud, bijna.
Ja, en het staat vol met samenvattingen die nuttig zijn. Van het boek, heel systematisch, en dan commentaren erbij en zo. En dat is niet zo op aan te merken, maar ik vind dit boek, de uitgever spreekt zich niet uit. Hè. Waarom breng je dit boek?
Hij vraagt andere mensen van lezen, dus hij vertelt er iets over.
Ja, en dat zijn allerlei verschillende stemmen. Maar ik, mijn stelling daarbij is, ik heb daar lang over nagedacht, omdat ik daar eerst eigenlijk anders over dacht. Maar je moet als uitgever een stelling innemen, je moet dat doen. En je niet beperken, want er was ook nog een officiële presentatie bij in dezelfde geest, met wat blurp op te zeggen hoe geweldig en hoe belangrijk dat is. Niet omdat ik vind dat je mensen moet waarschuwen, maar ik vind het belangrijk om positie te bepalen. Een beetje een Spengleriaanse geest. Zo, bepaal je positie, maak duidelijk wat je bent en dan kunnen we daarover spreken. Niet omdat mensen moeten gewaarschuwd worden voor dit boek, want ik denk, dat is vaak met dat soort boeken, Mein Kampf bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, ik wil het absoluut niet vergelijken met Mein Kampf, maar je valt in slaap als je niet echt geïnteresseerd bent, als je niet echt een beetje een kritische geest hebt. Maar wat je wel ziet is dat mensen als, en zijn er in de politiek, Thierry Baudet in Nederland, die daar heel uitdrukkelijk naar verwijst. Waarom? Omdat hij iemand is die op zoek is naar een soort vastigheid, naar een
moreel gezag?
Wel, niet zo, ja, dat laat ik voor hem, maar laten we zeggen filosofisch, naar een strakke lijnen en bijvoorbeeld een kunst, atonale muziek zou hij heel fout vinden. Of,
is dat dan misschien ook niet een beetje een probleem in dat boek, dat Spengler ontwerpt een soort logica, een algoritme eigenlijk, om de geschiedenis te begrijpen. Maar hij poneert dat als een onvermijdelijke logica. Ja. Terwijl hij niet eigenlijk aantoont dat dat een door mensen uitgevonden logica is. Cultuur. Dat is heel fatalistisch op dat vlak.
Ja, dat is totaal afwezig. Die idee van ondergang is eigenlijk een zeer fatalistische gedachte. Ja. Want ze is onvermijdelijk. Dat komt omdat hij geschiedenis ziet, of culturen, als organismen. Dus planten, als het ware. Hè. Die beginnen klein, dragen dan vruchten en gaan uiteindelijk dood.
Dat schemaatje dat verklarend is, wordt ook ineens normerend. Het ook zijn.
Omdat het anders sta je buiten de geschiedenis. En in het beste geval ben je dan dom. Omdat je niet begrijpt hoe de geschiedenis in elkaar zit.
Er wordt nergens wetenschappelijk bewijs geleverd voor die stelling.
Nee. Het is een filosofisch werk. Het is geen,
eigenlijk is het zoals Hegel of zo, die ook toevallig
het is
zeer Hegeliaans. Het einde van de geschiedenis met zijn eigen werk.
Maar het zit ook in die filosofische traditie natuurlijk.
Ja, moeten we ook niks zeggen over de psychologie van die Spengler? Daar heb ik ook wel het een en het ander over gelezen. Als je je afvraagt, waarom schrijft u iemand, waarom verzint hij die theorie van die
ondergang? Ja, ik heb dat ook zitten afvragen. Want
het het is een beetje een zielenpoot, als ik het goed begrepen
wel.
Heb.
Het is iemand die, hij is geboren in 1880, dus hij is zo, laten we zeggen, 30 jaar ongeveer, als hij hiermee begint. De eerste datum, geloof ik, die hij beschrijft is 1912, en toen al heel zeker, waarin hij onder andere zegt, het is zo omdat het gezegd is.
Punt. Ja. Waarom daarom?
Ja, daarom. Het interessante is, er is daar trouwens in de tweede editie maakt hij het iets anders, namelijk het is zo omdat de mensen het begrepen hebben. En wie dat begrepen heeft, is een kind van zijn tijd. Waarmee je eigenlijk moet begrijpen, dit boek is alleen vatbaar voor wie rond de Eerste Wereldoorlog leeft. Natuurlijk, tegenover die ramp die zich voordoet. Ja. Maar
hij bedoelt, als je dit gelooft, ben je mee. En als je het niet doet, ben je
dan ben je achterlijk dom. En in een later stadium misschien crimineel natuurlijk. Maar hij is iemand die wel wat studeert, maar zijn studiefilosofie lukt niet zo erg. Hij is van relatief bescheiden komaf, middenklasse. Ik geloof zijn vader werkte bij de post. Wordt dan leraar, omdat zijn studiefilosofie mislukt in de zin dat zijn doctoraat wordt afgewezen. Het ging over klassieke filosofie. Het wordt afgewezen, hij studeert dan een beetje wiskunde en zo daarbij. En wordt dan even leraar, maar enfin, hij heeft dus ambitie om iemand te zijn. Hij verkeert ook in niet zo beste gezondheid. Kan niet overweg met dat gezin, is daar ongelukkig, heeft slechte gezondheid daarbij. En hij beslist om schrijver te worden, stort zich daarop. Is een tijdje eerst freelancer, een beetje klussen hier en daar. Maar uiteindelijk heeft hij dankzij zijn moeder nog een kleine erfenis, een legaat, waarmee hij dan de hele dag zich in zijn hok opsluit om dit te schrijven. Ja. Ondergang van het avondland. En dat wordt altijd maar penibeler, omdat dan de oorlog komt. Hij is in zo'n slechte gezondheid dat hij zelfs wordt afgewezen door het leger. Maar helaas blijkt dat geld waarin hij zijn inkomen uithaalt in het buitenland te zijn belegd, zodat het eigenlijk geen inkomen meer heeft.
Dus geen gezondheid, geen geld, geen vrouw. Vrienden, geen vrouw, geen kinderen.
Of geen man, enfin, wat ook zijn oriëntatie was.
Geen liefde in zijn leven.
Ja, helemaal hierop gefixeerd. En dan kan je ook wel begrijpen waarom die oorlog voor hem, zoals zoveel mensen, een ingrijpende betekenis geeft. Want hij vindt dat hij toch ook wel een bijdrage moet leveren. Dit is zijn bijdrage aan de oorlogsinspanning. Ja. En dat zal hij dan ook na de oorlog verder zetten. Want dit boek moet eigenlijk dienen om, als in zijn model één staat in Europa de macht zal grijpen, dan vindt hij, dan moet dat Duitsland zijn. En dat is dus wat hij hierin beschrijft en in zijn activistisch verleden, want hij leeft niet zo lang meer, sterft in 1936, slechte gezondheid dus, is hij daarmee bezig. En ook zonder veel succes, wil onder andere het pers onder controle krijgen en zo. Ook een beetje meneer Google van zijn tijd. Maar dus je merkt dat hij helemaal zelf in de war is door die grote ramp die de Eerste Wereldoorlog is. En je merkt het zelfs aan het verschil tussen de eerste en de tweede druk, of althans de inleidingen daarbij staan, al twee vertaald. De eerste schrijft hij op het moment dat Duitsland nog niet verloren is, in 1918, waar nog een zeker optimisme uitspreekt, in de tweede editie van 1922. Het is het moment van dat Duitsland helemaal in de knoei zit met die hoge inflatie enzovoort.
Is dat
helemaal pessimistisch en is ook alles naar later uitgesteld.
Ja. Moeten mensen het nu lezen of niet?
Ik denk,
zoek het zelf uit, denk ik dan, toch?
Ik heb het uitgezocht, meneer Spijper.
Zeg eens.
Je moet dat lezen als een historisch document.
En niet zozeer als iets wat je wil kan
uitleren. En niet als iets dat bepaald is voor onze tijd. Ik dacht het niet.
Nee. Oswald Spenglers, Ondergang van het avondland. Mark Reinebo, dankjewel.
Radio 1.
Radio
1.